De politie is op zoek naar een jongen van 12 tot 14 jaar oud in verband met een overval. Hij draagt opvallende vieze Nikes en een grijze broek. Benader hem niet zelf, maar bel 112.
In Arnhem zijn twee minderjarige meisjes opgepakt voor een straatberoving. Ze zouden met een mes verschillende passanten hebben bedreigd.
Het Openbaar Ministerie wil een 17-jarige jongen berechten volgens het volwassenenstrafrecht. De jongen draait mogelijk 10 jaar de cel in.
Verdachten van ernstige strafbare feiten zijn niet altijd volwassenen met een lang strafblad. Soms gaat het al vroeg in de jeugd helemaal fout met delicten waar de samenleving flink door geschokt kan raken. Ernstige overvallen, brandstichting of zelfs levensdelicten. Robert Ferdinand is ambulant rapporteur van jongeren.
Als mensen gerapporteerd worden, dat is vaak niet voor niks. Dat zijn mensen die op heel veel verschillende gebieden van het leven gewoon ontzettende pech hebben. Er is van alles en nog wat aan de hand. En dan vind ik het een uitdaging om toch te kijken van, kan je voor dat soort jongeren wat betekenen? Maar soms lukt het ook.
Ook Ton Schrama werkt als ambulant rapporterende psycholoog met jongeren.
En het is altijd opnieuw een puzzel om te onderzoeken van, ja, wat speelt er nou allemaal? En je moet proberen natuurlijk in relatief korte tijd zo'n onderzoek te doen en zo'n plaatje compleet te krijgen.
En ik ga kijken in het Forensisch Centrum Teilinger Eind, waarbinnen de observatieafdeling voor jeugd en adolescenten is gevestigd. De gemiddelde leeftijd in de observatieafdeling is 17 jaar, maar er komen zelfs kinderen vanaf 12 jaar. Marijne Groeneweg is haar jurist en ze leidt het eindgesprek.
Maar iemand die zo, nou ja, al in zijn vroege jeugd dierenpijn doet of niet autoriteitsgevoelig bleek op het moment dat hij op de peuterspeelzaal zat, bij wijze van, en dan uiteindelijk op heel jonge leeftijd met een heel ernstig delict hier op de observatie wordt geplaatst, ja, daar ben ik ook wel van ondersteboven.
We blijven in het Teilinger Eind bij psycholoog en rapporteur Harmen van den Dorpel.
Je kunt een deur dichtgooien of je kunt een deur met beleid dicht doen en dan ook heel voorzichtig sleutelen.
En dat is zorg?
Dat is zorg, ja. Er zijn groepsleiders die 's ochtends gewoon wekken door dit te doen. Nu zijn dit wat nieuwere deuren, dus die zijn wat minder geluidsgevoelig. Maar de oude deuren, die zijn heel gevoelig.
En, als je en dan tik je met de sleutel?
Als je met de sleutel op tikt, dat gant gigantisch. Je zult niet zo snel een groepsleider hebben die dit doet. Dus als ik heb ook op de groep gestaan en dan was het inderdaad een kwestie van voorzichtig de deur openmaken. En als je hem dicht doet, inderdaad, dan deed ik zelfs nog wel de deur alvast voorzichtig dicht. Dus om, het galmt gewoon flink door in zo'n kamer. Ja.
We zitten in een soort woonkamer, verdeeld over twee verdiepingen, waarbij op de eerste verdieping de cellen zijn, 6 stuks in totaal. Wat is dit voor ruimte?
Nou, we zitten nu op de leefgroep. Dit is eigenlijk de afdeling waar alles gebeurt. Dus 's ochtends komen de jongens hun kamer uit, gaan dan douchen. Dat doen ze trouwens op hun eigen kamer. En die komen daarna gewoon rustig allemaal naar beneden. Die schuiven aan een tafel en dan wordt er ontbeten. En dus hier vindt eigenlijk gewoon het grootste gedeelte van de dag plaats met alle activiteiten. Er wordt hier geluncht, er wordt hier 's avonds samen gegeten, maar er worden ook spelletjes gespeeld. Er kan worden tafeltennis, er is een tafelvoetbalspel. Dit is waar de afdeling, waar alles reilt en zeilt, ja.
En dan 3 verdiepingen waarbij boven dus alleen maar geslapen wordt en gezeten, noem ik het maar. En hier beneden is dan het sociale leven.
Klopt, ja.
Wat heb je nodig om een goed beeld te krijgen van een van de jongeren?
Kijk, het uitgangspunt is onder spanning wordt pathologie zichtbaar. Psychopathologie moet ik zeggen. En dat is niet dat we hier allemaal dingen doen om jongens uit de tent te lokken, helemaal niet. Maar we hebben hier een dagprogramma en dat hanteren we. Ja, dus om 5 uur gaan we jongens bijvoorbeeld naar kamer voor een half uur. Wat er wel eens gebeurt is dat er om 5 over 5 wordt aangebeld. Ik wil dit of ik wil dat. Maar dat is wel de pauze van de groepsleiders. En wat je dan kunt doen, is je kunt naar boven rennen en aanbieden wat er gevraagd wordt. Of zeggen, nou, om 5:30 bij de eerste. En dat is een heel klein voorbeeld dat iemand even moet wachten. En dat is deze doelgroep meestal niet zo gewend. Dus daar ontstaat iets van spanning. En wordt soms iets zichtbaar hoe iemand omgaat met een nee of met een begrenzing. Ja.
En wat zou er dan kunnen gebeuren in dit voorbeeld?
Iemand die wat minder goed gereguleerd is, die kan boos worden. En die kan misschien verbaal agressief worden. En dus misschien wel hardop gaan schelden. Of misschien een keer met zijn vuist tegen de deur slaan. In dit kleine voorbeeld zal het niet zo heftig escaleren. Maar als iemand al langer toch een heel klein beetje in spanning zit of wat tegenslagen heeft gehad, ja, dan kan het best zijn dat misschien iets wat er op zijn kamer staat door de ruimte vliegt inderdaad.
Slechts bij 10% van de jongeren die worden gerapporteerd met een pro-justitie-rapportage gebeurt dat door middel van observatie. Verreweg de meeste rapportages, dus zo'n 90%, vindt ambulant plaats. Door bijvoorbeeld Robert Ferdinand, die als psychiater ook deze onderzoeken uitvoert.
Jongeren hebben een speciale status. Jongeren tot en met 22 jaar zijn adolescent. Zelfs vanaf 18 jaar kunnen ze nog volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld. En jongeren sowieso onder de 18 jaar, die worden beschermd door allerlei extra wetten en regels ter bescherming van kinderen. Internationaal verdrag voor de rechten van het kind bijvoorbeeld. En dat wil zeggen dat jongeren lichtere straffen krijgen, maximaal 2 jaar. Tenzij hoge uitzondering ze toch het volwassen strafrecht krijgen. En dat er veel meer voorzorgen en maatregelen zijn om niet alleen de jongeren vanuit recidief risico te behandelen en te bejegenen, maar ook vanuit hun eigen belang, dus hun ontwikkeling weer te stimuleren. Dus dat maakt wel uit in opzicht van volwassenen.
Net als bij volwassenen is het doel van de rapportage niet alleen om vragen over het ten laste gelegde delict te beantwoorden, maar ook om inzicht te geven in wat de verdachte zelf nodig heeft. Maar bij de jonge verdachte is dat een groter onderdeel van het rapport. En dat maakt het een bijzondere doelgroep. En de ouders spelen indien mogelijk een belangrijke rol in het advies.
Je probeert altijd ouders er echt goed bij te betrekken. Ook vanuit het idee van in principe wil je als ouders nog betrokken zijn, ook dat zo'n jongere thuis blijft, door ouders wordt opgevoed. Tenzij dat niet anders kan natuurlijk, tenzij het anders moet. In je advies neem je altijd op, tenminste dat doe ik zeker, van wat zou er op de lange termijn toch weer mogelijk moeten zijn met die ouders eigenlijk. Hè? Kan je die weer in de behandeling betrekken? Kan je er weer contact mee leggen? Hoe kunnen zij weer in de rol van opvoeders komen, in plaats van dat ze meer aan de zijlijn staan? Hè? Hoe kunnen ze weer meer gaan monitoren, in plaats van dat ze het gewoon een beetje laten, omdat ze ook niet meer goed weten hoe het moet?
Waarom is dat belangrijk, dat zij er betrokken bij blijven?
Nou, je wil toch wel in principe, als het kan, jeugdigen en ouders weer samen verder laten gaan. Omdat ik denk dat het alleen verder gaan en dan contact met je ouders afbreken, dat biedt een veel minder stabiele basis dan wanneer je het met je ouders toch weet uit te zingen, zeg maar, of kan redden, of zelfs iets positiefs kan krijgen. Zodat beide partijen weer zoiets hebben van, oh, zo willen we wel verder, zo vind ik het wel weer veilig, zo vind ik het verantwoord, zo vind ik dat fijn, zeg maar. En dat is heel waardevol in het leven.
Net als Robert Ferdinand is ook Ton Schrama NIFP-rapporteur voor jongeren. Hij stelt ook pro-justitie-rapportages op en ziet ook de ouders als het enigszins kan als belangrijke factor voor een volledig rapport.
Ik zeg altijd van, het is belangrijk dat iemand een dagbesteding heeft, maar ook een dak boven zijn hoofd. En ook nog liefst een beetje gestructureerde vrije tijdsbesteding. Want anders komen ze van school of uit hun werk. En zeker de jongeren die dan op zichzelf zijn. En dan hebben ze of kans dat je vereenzaamt, of je gaat toch iets opzoeken om een beetje vertier te hebben. En dat gaat niet altijd de goede kant op natuurlijk.
Krijgt u daar zicht op wat er allemaal achter die voordeur echt gebeurt?
Nou, niet altijd. Maar als er heel veel achter de voordeur gebeurt, dan zie je wel vaak al dat dat er andere instanties al betrokken zijn. En daar heb je natuurlijk wel contact mee. Nou ja, een van de belangrijkste organisaties is natuurlijk de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis, die ingeschakeld worden als er signalen zijn dat het misgaat. Soms nemen ouders ook uitdrukkelijk afstand. En willen ze eigenlijk, ja, zijn ze boos.
Die komt er niet meer in.
Ja, zoiets.
En dan?
Tijdelijk. Nou ja, dan moet je ook naar een andere oplossing zoeken.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is om te adviseren als rapporteur. Die ouders moeten een stap zetten in plaats van de jongeren.
Ja, nou, mensen moeten in het algemeen helemaal niks. Maar je zegt wel van, kijk, eerst analyseer je wat is er qua diagnostiek aan de hand, zeg maar. En vervolgens ga je wel degelijk in kaart brengen van, wat zijn de risicofactoren hier er zijn en hoe komt het nou dat er misschien opnieuw een delict gaat worden gepleegd. Hoe groot is het risico, maar ook welke factoren spelen een rol. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je ziet van, er is niet zoveel toezicht meer vanuit de ouders. Om maar een voorbeeld te noemen. Ouders weten niet waar een jongere is. De jongere vindt ook logisch dat hij zijn eigen gang gaat, terwijl hij 15 of 16 is, zeg maar. Hoeft zich niet meer te verantwoorden. De ouders kennen die vrienden van de jongeren niet meer, et cetera, et cetera. Nou, dan kan je gaan kijken van, zijn die ouders weer in hun kracht te zetten? Er zijn interventies voor ambulant, hè? Er zijn forensische polyklinieken waar dat soort interventies ook worden toegepast. En dan gaat er een systeemtherapeut met die ouders aan de slag. En die gaat kijken van, hoe kan je weer in het zadel komen? En hoe kan je zorgen dat jij je kind weer gaat aansturen? En vaak lukt dat ook goed. Als dat niet lukt, omdat ouders niet willen, dan wel niet kunnen, beide kan, of wel helemaal uitgeput zijn, dan moet je naar andere zaken gaan kijken. Bijvoorbeeld, kan zo'n jongere begeleid gaan wonen? Kan die een coach krijgen? Kan er meer toezicht komen vanuit de reclassering? Allemaal om dingen op te vangen. Maar in principe kun je gaan kijken van, wat kunnen die ouders nog? Dus dat gaat een goede samenspraak. Dus je kan ouders ook niks opleggen, want dit of dat moet je gaan doen. Je moet er samen goed over nadenken en dan beslissen wat je gaat adviseren.
Maar waar mogelijk zijn ze dus er wel bij betrokken?
Ja.
Je hebt natuurlijk altijd wel ouders die een beetje op de rem gaan staan. Of die vinden dat het te belastend is. En dat ze zeggen van ja, we hebben al zoveel gedaan. En het ligt toch aan de jongeren. Het ligt niet aan ons. Dat is ook nog iets wat meespeelt. Tot aan ouders die heel graag willen dat hun zoon, vaak hun zoon, die dan eigenlijk een misstap begaan heeft, graag willen helpen om goed op de rit te komen. Maar goed, je moet niet vergeten, soms hebben die jongeren toch al een rugzakje.
Vaak is het niet van de een op de andere dag fout gegaan natuurlijk.
Nou ja, dat komt wel een keer voor. Een enkele keer dat je ook eigenlijk niks bij zo'n jongen ontdekt van dat er iets mis is. En dan is het een kwestie van, nou jongen, je moet even op de blaren zitten en dan de goede afslag nemen.
Maar ik liep laatst een keer op straat en toen ben ik ineens aangeschoten door een jongere. En ik herken hem niet gelijk, heb ik heel veel gerapporteerd. En hij zei helemaal, dokter Ferdinand, ik moet wat vertellen. En eerst schrok ik ook een beetje, want hij had ook zijn hand in zijn zak. Dat, oh, wat gaat er nou gebeuren? Ja, door u heb ik die pijnmaatregel gekregen. Het gaat nu heel goed met me, kijk, daar werk ik en zo.
Wat leuk.
Ja, dat vond ik echt heel, dacht, oh ja, nou super, dat hij me dat nog even komt vertellen. Ja, dus soms gaat het ook gewoon ineens onverwachts goed, want dat is een hele zware casus. En toch was hij blijkbaar op dat moment goed terechtgekomen. Nou, dat is heel mooi om te zien.
Een pijnmaatregel is er om jongeren te behandelen die een delict hebben gepleegd waar 4 jaar cel of langer voor staat. Je zou het een jeugd-TBS kunnen noemen. Als die maatregel in beeld komt, is er voor deze jongeren de observatieafdeling bij het Forensisch Centrum Teylingen-Eind. Daar begonnen we ook deze aflevering. Marijne Groeneweg leidt in het Teylingen-Eind de eindvergadering als jurist en doet daarnaast onderzoek aan de Universiteit van Leiden om te promoveren op haar werk in het Teylingen-Eind.
In de klinische observatieteams ben ik voorzitter van de onderzoeksteams en eigenlijk een procesbegeleider. Het proces is in 7 weken opgebouwd, zo'n observatieonderzoek. De nadruk van mijn rol ligt op het eind. In de eindvergadering heb ik een rol als een soort georganiseerde tegenspraak. Dus ik ben voorzitter van de vergadering, maar tegelijkertijd stel ik samen met een senior gedragsdeskundige die de jongeren niet heeft onderzocht zelf, zoomen wij een beetje uit naar de vragen van de rechtbank. Hè. Dus de vragen gaan over, was er een stoornis? Heeft hij een rol gespeeld bij het ten laste gelegd? Maakt hij hem gevaarlijk? En wat is er nodig om hem minder gevaarlijk te maken? Constant bij de overwegingen van de gedragsdeskundige is mijn rol om te toetsen of hun argumentatie zuiver is en of die vragen op een of andere manier verband met elkaar houden. Ik ben de ene keer in de rol van de officier van hij is toch eigenlijk wel hartstikke gevaarlijk zoals jullie hem schetsen. Hoe komen jullie dan bij een voorwaardelijk advies? Of andersom, hij is nog hartstikke jong, zien jullie toch niet mogelijkheden? Dus of zo. Dus eigenlijk is constante georganiseerde tegenspraak en het kritisch meedenken is wat ik doe in mijn rol als voorzitter.
Heeft de jongere er zelf ook nog iets over te zeggen? Over wat er uiteindelijk in het eindrapport staat?
Nou, de jongere is natuurlijk onderwerp van onderzoek. Dus hij heeft zeker een bijdrage aan alle informatie die hij over zichzelf prijsgeeft. In die zin heeft hij daar regie over wat hij prijsgeeft. Hij heeft niet iets te zeggen over hoe wij de vragen van de rechter gaan beantwoorden. En het ligt natuurlijk ook aan, kijk, iemand kan wel vaak zeggen, jongeren, mijn advocaat heeft geadviseerd om het onderzoek te weigeren. Voor een volwassene om 7 weken met de deur dicht op je cel te gaan zitten is al pittig. Maar voor iemand in zijn puberteit of nog jonger, om hier 7 weken afgesloten van het hele groepsgebeuren en van je peers.
Dat kan niet, toch?
Nou, dat is echt ontzettend moeilijk. En als dat wel kan, dan vind ik dat ook veelzeggend over iemand zijn persoonlijkheid. Zeg ik even als jurist. Maar dus dat komt niet zo heel vaak voor dat iemand echt geen informatie prijsgeeft, dat we niks kunnen.
Zeker bij ernstige feiten kan ik me voorstellen dat de maatschappij roept opsluiten en sleutel weggooien. Hoe ga je om met die druk?
Nou, het is eigenlijk standaard onderdeel van ons onderzoek, of bijna standaard, om te adviseren over welk soort strafrecht het meest van toepassing zou zijn. De vraag is aan ons, wat is er nodig om iemand minder gevaarlijk te laten zijn, zodat hij weer straks de maatschappij in kan. En bij de 16 tot 18-jarigen wordt ons de vraag gesteld of er argumenten zijn voor toepassing van het volwassen strafrecht. Bij de groep 18 tot 23-jarigen wordt ons de vraag gesteld of er reden is om een sanctie uit het jeugdstrafrecht strafrecht toe te passen. En eigenlijk beide kanten op wordt wel eens een advies gegeven. Iets minder de kant op jeugd of minderjarigen naar het volwassen strafrecht. Maar dat komt ook wel eens voor. En beide keren is er natuurlijk maatschappelijke druk. Andersom hebben we natuurlijk ook wel eens zaken waarbij een heel jong iemand wordt verdacht van een liquidatie. Hè? Iemand van 16, 17 jaar. Nou ja, als iemand eigenlijk in het jeugdstrafrecht alles al gezien heeft en niet responsief is gebleken. Hè? Stel dat iemand bijvoorbeeld al een pijnmaatregel achter de rug heeft en toch weer zo'n ernstig delict pleegt. Ja, dan kan het advies best eens een keer zijn om volwassen strafrecht bij een 17-jarige toe te passen. En ook daar is weer maatschappelijke druk. Want ook daar vinden we natuurlijk met z'n allen wat van, dat we bij zo'n jong iemand tot een zwaardere straf of maatregel overgaan. Bij een 17-jarige betekent het ineens dat in plaats van een maximum van 2 jaar jeugddetentie, kan hij misschien wel 20 jaar krijgen voor die liquidatie. Dus ook die druk ligt constant op de schouders van de gedragsdeskundigen als zij adviseren.
We gaan terug naar het ambulante werk. De rapporteurs zien de jongeren vaak 2 keer, soms iets vaker. En tijdens die gesprekken doet Ton Schrama psychologisch onderzoek.
Ik heb een jongere gehad die was in de jeugdhulpverlening ingebed. Die woonde dus niet meer thuis. Hij had een achtergrond van pleeggezinnen, uithuisplaatsingen. Ik denk weinig contact met ouders op dat moment. Die was wat financieel klem komen te zitten. En die wilde eigenlijk geen hulp vragen. Maar geld geleend, dingen niet betaald. Dus daar moest op een gegeven moment geld komen. En die plant dan een overval te plegen op een restaurant. En achteraf zegt hij van ja, het is natuurlijk stom, want hij had en geen geld en hij zit natuurlijk vast. Uiteindelijk zei hij, ja, ik wilde het gewoon zelf oplossen. Ik zeg, waarom wil je het dan zo graag zelf oplossen? Ja, daar had hij eigenlijk geen idee bij.
En wat zegt dat dan?
Nou ja, dat je natuurlijk eigenlijk onvoldoende inzicht en overzicht hebt in de consequenties van wat je doet. Dus het is een beetje een soort, ja, kortzichtigheid zo van, als ik een overval pleeg, heb ik geld kan betalen, is klaar. En een soort misschien idee van, ach, ik word toch niet gepakt. Aan de andere kant, ja, wij vertalen dat dan ook in een soort impulsiviteit en niet goed nadenken over de gevolgen. Dat je überhaupt niet bedenkt dat je ook een slachtoffer nou, op zijn minst angst kan aanjagen. Deze man was ook nog geraakt met een mes. Dus dat is natuurlijk allemaal heel traumatisch. En dat komt dan achteraf. Als je zo'n onderzoek doet, komt dat in zo'n gesprek pas naar voren, dat zo'n jongen zegt, ja, het is eigenlijk wel heftig natuurlijk wat ik gedaan heb. Ja. Dus dat inzicht ontstaat dan langzamerhand. En daar zie je een beetje van, ja, het is soms toch vooral de kortzichtigheid. En dan hangt het ook een beetje van intelligentieniveau af. Hoe hoger de intelligentie, hoe meer ze zich kunnen voorstellen.
Ton Schrama en Robert Ferdinand geven allebei aan zo open mogelijk het gesprek in te gaan. En elke uitkomst is in principe goed.
Het is gewoon wat het is. Als mensen niet willen antwoorden of je bent na 10 minuten klaar, of er komen geen antwoorden, of mensen willen over heel veel dingen niet praten, is allemaal hun goed recht. Hè? Dus je hoeft ze ook niet te stimuleren om heel erg veel te gaan vertellen, of om toch dingen te weten. Als ze het niet willen vertellen, dan mag dat ook gewoon. Dat is hun rechtspositie. En wie ben ik dan om daar te gaan duwen van, hey, ik wil toch meer van je weten, zeg maar.
Nou, dat lijkt me een hele natuurlijke reactie als dat rapport er wel moet komen. En als je dan niks te melden hebt.
Ja.
Terwijl je denkt van, ja, als ik een beetje had gepusht.
Een beetje pushen. Nou, meestal je stelt gewoon vragen. En dan komen ze gewoon met antwoorden. En die mogen ze allemaal geven. Ik kan nog wel eens doorvragen. Of laatst zag ik ook een jongen dat je denkt, ja, je bent al zoveel keer in de haven betrapt. En dan ga je mij vertellen dat je alleen maar naartoe gaat om te chillen. Ja, sorry, dat gelooft ook helemaal niemand. Dus vertel nou eens, hoe zit het nou echt, weet je wel? Nou ja, dan zeg je, nee, maar ik vind het toch alleen maar heel leuk daar en zo. Oké, dat kan. Maar ja, dan is het ook gewoon zijn antwoord. Dan houdt het gewoon op en dan heb je je best gedaan.
Heb je ook met meisjes te maken? Of zijn het alleen maar jongens?
Ja, nou, je het zo zegt, valt me op dat ik vaak het woord jongen gebruik. Dus nee, maar kijk, het grootste deel van de mensen, die jongeren die met het strafrecht in aanraking komen, zijn jongens. Het zijn relatief weinig meisjes, maar ze zijn er wel. Dus die kun je ook rapporteren. Zit er tussen meiden, maar dat is natuurlijk een soort andere dynamiek dan tussen jongens, zeg maar. Ik werk natuurlijk niet op een meidengroep, maar je ziet wel eens dat de onderlinge spanningen soms wat harder kunnen oplopen, zeg maar. En wat wel lastig is natuurlijk dat heel veel, voor jongens heb je heel veel differentiaties binnen jeugdinrichtingen. Hè? Voor jongens met CD-problematiek, jongens met verstandelijke beperking, zijn allemaal specifieke
Alles is ingericht voor jongens.
Ja. Alles ingericht voor jongens. En meisjes mogen niet tussen jongens geplaatst worden. Die zitten eigenlijk al met z'n allen op één groep. En dat is niet altijd handig, denk ik dan. Gezien de grote verschillen tussen al die meisjes, zou je ze ook wat meer gunnen qua differentiatie. Maar dat is er niet, dus dat is lastig.
Bij de observatieafdeling van het Teylinger Eind wordt meer tijd genomen voor het proces om de jongeren te doorgronden. Harmen van den Dorpel vertelt.
We hadden pas de situatie dat we met een jongere op de observatieafdeling bezig waren in een, eigenlijk aan het onderzoeken hoe komt deze jongen tot geweld tegen hulpverleners. Hè? Dat had hij meermaals laten zien in Jeugdzorg Plus instellingen eigenlijk. Dus daar ga je een proces in en dat is een proces wat duurt soms even. En niet iedereen slaat op de eerste dag iemand al op zijn bek, om maar zo te zeggen. En toen waren we eigenlijk gaandeweg dat proces. We kregen een beetje zicht op zijn triggers en op zijn spanningstoename. En toen werd hij gelicht door de politie voor een aanvullend verhoor. Dus toen werd eigenlijk ons observatieproces doorbroken. Maar duidelijk was wel dat de spanning aardig was toegenomen. Want toen, we kunnen het niet één op één plakken. Maar toen bleek dat hij die agenten in elk geval had mishandeld op de een of andere manier. Dus dat is ingewikkeld. Want liever wil je dat in het zicht van de observerende groepsleiders hebben. Zodat die ook dat proces goed kunnen observeren en in kaart kunnen brengen. En daarover kunnen rapporteren. Zodat ook voor de deskundigen weer duidelijk is. Oké, maar zo is dat dus gegaan. En zo kunnen we daar eventueel of mogelijk op interveneren.
Je wil weten wat de druppel is die de emmer moet overlopen.
Je wil zicht krijgen op eigenlijk op de triggers inderdaad. Van, hè, wat zorgt er nou voor dat deze jongen spanning opbouwt? En wat zijn dan in eerste instantie zijn manieren om die spanning af te laten vloeien? Of om zijn eigen emoties te reguleren? Ja, en waar gaat het nu mis? Hè, heeft hij gewoon heel veel opgekropte woede die er heel makkelijk uitkomt? Of is het een jongen die eigenlijk niet zo goed weet hoe die met kleine spanningen moet gaan? En is het vooral aan het stapelen? En hoe komt het dat hij stapelt? Hè? Is het een jongen die cognitief beperkt is en daardoor geen overzicht heeft? En of juist de intenties van een ander vooral heel vijandig inkleurt? En dus uitgaand van het slechtste van een ander? Dus als je dan gedurende die 7 weken voortdurend in interactie bent als groepsleiders met zijn observandus, dan ga je op dit soort processen wel zicht krijgen inderdaad. En dan kun je beter begrijpen waarom iemand in dit geval tot delictgedrag komt. Ja.
Wat zijn andere spanningsfactoren die hier een rol kunnen spelen?
Nou, op de observatieafdeling zijn er niet zo heel veel jongeren die echt door het lint gaan. Want ze zijn zich heel goed bewust van het feit dat ze worden geobserveerd. Dus ze zullen altijd hun beste beentje proberen voor te zetten. In de interactie met groepsgenoten denk ik dat het vaak mis kan gaan als het gaat over de zoektocht naar de hiërarchie. Op een afdeling is automatisch een bepaalde hiërarchie, is er sprake van een bepaalde hiërarchie. Soms zettelt zich dat heel natuurlijk, omdat er gewoon een zilverrug op de afdeling is naar wie iedereen luistert, om maar zo te zeggen. Soms gaat het heel natuurlijk, maar soms ook niet. Want als je meerdere jongens hebt die denken, ik kan ook wel wat, dan kan het zomaar zijn dat ze elkaar opzoeken en dat het een ook van verbaal of soms ook een fysiek conflict wordt. Nogmaals, dat gebeurt op de observatieafdeling niet zo snel, want ze zijn zich echt wel goed bewust van waar ze zijn.
Is dat wenselijk dan, dat er een pikorde is?
Ik weet niet of het wenselijk is, maar het gebeurt. Het is gewoon de praktijk van een afdeling in een justitiële jeugdinrichting. Er ontstaat als vanzelf een hiërarchie. En die wordt bepaald door verschillende factoren. En dat heeft te maken met de stevigheid van elke jongere afzonderlijk. En,
is er bijvoorbeeld werk of school, opleiding?
Door de week heen is er een uur of 24 onderwijs. Dus dan gaan ze rond 9:00 met de hele groep richting het andere gebouw. En daar krijgen ze, zowel in de ochtend als ook in de middag krijgen ze onderwijs. Eigenlijk een heel breed aanbod van vakken. Theoretische vakken, praktische vakken.
Met zo'n leeftijdsverschil en opleidingsniveauverschil, ja. Wat bied je dan?
Dat is een behoorlijke uitdaging. Tegelijkertijd, het niveauverschil ligt vaak minder ver uit elkaar dan dat je zou denken. De aantal keren dat we hier een havist of een VWO'er binnen hebben, die kun je op één hand tellen op een jaar. Misschien zelfs al op 2 of 3 jaar. Het kan zijn dat een 20-jarige en een 14-jarige in één klas zitten. Dat zou je misschien in een reguliere klas binnen de reguliere groepen van een inrichting niet zo wenselijk vinden. Voor de observatie levert het eigenlijk alleen maar heel mooi materiaal op. Omdat je wel kunt zien hoe de een en de ander zich tot elkaar verhouden. En dan moet je soms ook even affilteren inderdaad, of uitfilteren dat die 14-jarige misschien tot ander gedrag komt met een wat stevigere 20-jarige naast. Dat zijn natuurlijk, en dan als dat zo is of als de aanwijzingen voor zijn, dan ga je situaties creëren waarin die 14-jarige niet met die 20-jarige is. En als daar verschil tussen bestaat, dan is dat ook heel veelzeggend inderdaad.
Ja. Ook daar is onderwijs dus een middel tot observatie en niet zozeer het doel om mensen van alles bij te spijkeren. Dat is dan een bijkomend voordeel.
Het voordeel van de klinische observatie inderdaad is dat we heel veel contexten hebben waarin je op zoek bent naar gedrag en gedragspatronen in interactie met anderen. Ja.
Als jij ook NIFP-rapporten wil gaan schrijven, dan moet je de opleiding hiervoor afronden bij het NIFP. Daarin moet je onder meer 5 rapporten schrijven onder begeleiding van een supervisor. En ook Ton Schrama, die we net al hoorden, is één van hen. De belangrijkste adviezen voor de jonge rapporteurs deelt hij alvast hier met ons.
Ik ga soms mee met een gesprek met ouders. En dan kan je ook wel een beetje zien hoe iemand het doet. En het vraagt toch een beetje een gevoeligheid om een beetje binnen te komen, zeg maar. Ja, dat bespreek je. Maar goed, meestal ken ik de ouders ook niet. Dus je taxeert samen een beetje van, ja, hoe ga je het aanpakken? Dat bespreek je voor. Waar ga je de aandacht op vestigen? Probeer eerst maar eens een beetje het contact te maken. Hoe doe je dat? Niet meteen op de zaak. Zelf ingaan, maar een beetje de omgeving van hoe is het. Als je mensen benadert, uitnodigt, zegt dat ze er gerust iemand bij mogen vragen als ze dat prettig vinden. En ja. Nou, dat maakt het allemaal wat makkelijker.
Robert Ferdinand is ook supervisor van psychiaters die willen gaan rapporteren.
En dan ga je altijd het eerste gesprek samen. En dan ga je gewoon samen kijken wat is er aan de hand. En je gaat samen opwerken. En naarmate iemand het beter kan, ga je steeds meer loslaten. En aan het eind kan iemand het zelf. En dan gaat hij voor zijn examen op.
Dat betekent dat de rapporteur in opleiding dus moet leren om de juiste vragen op het juiste moment te stellen.
Ja. En vaak niet de diagnostiek, maar wel hoe positioneer je, welke voorlichting geef je aan jongeren of jongvolwassenen, in mijn geval natuurlijk dan. Maar ook wat wil je precies vragen? Denk na over een delictscenario. Wat is nou eigenlijk precies gebeurd? Wat gebeurde er toen? Hoe vraag je dat allemaal precies uit, zeg maar? Want vooral het forensische stuk is iets wat je leert in de opleiding. En hoe hou je ook rekening met bepaalde juridische kaders? Wat kun je allemaal adviseren? Waarom zou je dit wel doen, wat niet doen? Waarom zou je ouders erbij betrekken? Welke referenten zijn er nog meer? En ook, hoe werk je efficiënt? Want het lijkt wel superveel wat er allemaal moet gebeuren. Hè? Van je moet onderzoeken, je moet opschrijven, je moet rapporteren. Je moet referenten benaderen. Maar hoe werk je efficiënt? En zorg je dat het qua tijd nog een beetje te doen is allemaal? Dat is ook belangrijk natuurlijk.
Als je kijkt naar de regels, zijn die volgens mij makkelijk uit te leggen. Want die staan in een wetboek en die kan je zeggen, nou, hier gelden die regels en daar gelden de andere regels. Maar wat voor advies geef je aan de zachte kant, noem ik het maar? Als het gaat over bijvoorbeeld houding of over omgaan met cliënten of met familie van cliënten.
Ja, nou, denk aan je eigen veiligheid. Zorg dat je mensen goed informeert. Zorg dat je tijdig gaat beginnen met allemaal mensen bellen, zeg maar. Denk heel goed na van begin tot eind. Dus als je maar rustig opbouwt van een diagnose stellen, wat betekent het eigenlijk voor in welke mate iemand zichzelf nog in de hand heeft of niet? Kan dat tijdens zo en zo'n delict ook hebben gespeeld? Nou, denk rustig na en bouw van begin tot einde je rapport op. Tot uiteindelijk een recidief risico en een goed advies geven. Dan komt het eigenlijk in het algemeen vanzelf goed, zeg maar. En toen ik nog niet dit soort rapporten schreef, toen kreeg ik ze wel eens onder mijn neus als behandelaar. Dan dacht ik, jongen, wat een uitgebreid rapport. Dat gaat mij dus nooit lukken om dat op te schrijven allemaal. Want het zit ook vol met juridische taal, jouw optiek dan, hè, als je nog nooit zo hebt gedaan. En ja, waar moet je beginnen? Wat staat er nou eigenlijk allemaal? En heb je ook maar 2 gesprekken gehad en dan komen er 25 pagina's uitrollen. En wat is dat allemaal, zeg maar? Maar tijdens een opleiding leer je eigenlijk ook om er heel professioneel mee op te gaan. En hoe doe je dat ook stukje bij beetje eigenlijk? Hoe doe je een risicotaxatie? Hoe denk je nou over een interventieadvies? Wat is er haalbaar? Wat is er niet haalbaar? En aan het eind leert eigenlijk praktisch iedereen om zo'n rapport gewoon goed te schrijven en het werk goed te doen.
In de volgende aflevering van Dossier Delict gaan we terug naar het Pieter Baan Centrum. Daar is de Neuropoli gevestigd. Een interessante plek waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen neurologie en psychopathologie.